Welkom bij de podcast Nieuwe Blik op Zorg. Mijn naam is Cedric Michaud.
En mijn naam is Jaap de Bruin. Deze podcastserie is een ontdekkingsreis. Onderweg maken we kennis met doeners en idealisten die werken aan een gezonde Nederland en de zorg van de toekomst.
Elke aflevering nodigen we twee gasten uit met een nieuwe blik op zorg. Iemand van VGZ en iemand uit de wereld van zorg en gezondheid.
We zoeken naar gedeelde drijfveren en inspirerende voorbeelden.
Want als je de zorg wil veranderen, moet je er ook op een nieuwe manier naar kijken. En waar nodig, stellen we af en toe onverwachte vragen.
Laten we snel beginnen. Welkom bij Nieuwe Blik op Zorg.
Hoi allemaal, daar zijn we weer. Het vorige kabinet sloot een landelijk integraal zorgakkoord, afgekort ISA. Dit akkoord kwam in de plaats van aparte hoofdlijnenakkoorden per zorgsoort. Het doel? De gezondheidszorg in Nederland toekomstbestendig maken. En dat vraagt de inzet van heel veel verschillende spelers in en buiten de zorg. Van ziekenhuizen tot patiënten, van huisartsen tot gemeenten, van ministerie tot zorgverzekeraars. En naast de landelijke doelen hangt er veel af van de resultaten die in de verschillende regio's worden bereikt. Daar, in de regio's dus, moet de verandering van de zorg, ook wel transformatie, concreet gemaakt worden. Dat gebeurt onder meer via transformatieplannen die door zorgverzekeraars goedgekeurd moeten worden. In totaal is er 2,8 miljard euro vrijgemaakt voor die veranderplannen. Aiko de Raaf werkt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij is de landelijke kwartiermaker voor het ISA in de regio. Wat is zijn rol bij het in beweging krijgen van al die betrokken partijen? In zijn werk komt hij regelmatig Charlotte Oldenburg tegen. Zij is strategisch manager regio en netwerk bij coöperatie VGZ. Hoe tevreden is ze over de veranderplannen die al zijn ingediend en waar hoopt ze op voor de komende tijd? Welkom.
Ja, welkom allebei. We beginnen altijd met een soort van associatievraag. En de afgelopen afleveringen vroeg ik wat is voor jou gezondheid. Maar ik ga jullie iets anders vragen. Aiko, wat is voor jou transformatie? Wat is de definitie daarvan?
Allereerst dank dat ik hier bij aan mag schuiven. En wat is en daarmee koop ik even iets wat tijd voor mezelf om na te denken over wat vind ik nou eigenlijk transformatie. Eigenlijk in de kern, als je echt hebt over transformatie, dan is het iets op een andere manier gaan doen. En dus op het moment dat ik werkelijk, maar dan ook echt vanuit een ander kader, vanuit een andere manier waar je het vroeger deed, nou zo doen we het zus, hebben we nu, als het gaat om transformatie, proberen we echt ervoor te zorgen van, oké, we gaan het op een andere, nieuwere, betere, slimmere manier doen. Dus als we het hebben over transformatie in de zorg, dan hebben we het niet over optimaliseren van wat we nu al aan het doen zijn. Alhoewel daar natuurlijk ook heel veel ruimte voor is en bestaat. Maar hebben we het ook echt over anders werken, nieuwe manieren van werken ontdekken met elkaar. Waardoor we het met elkaar beter kunnen doen.
Ja, als ik je goed versta, dan zeg je transformatie is niet een beetje anders, maar is structureel heel erg anders.
Ja, is echt bij wijze van spreken 180 graden anders denken en doen. Ja. Waar je normaal gesproken elkaar niet vindt omdat je binnen de bepaalde kaders blijft. De cultuur, structuur, manieren waarop we elkaar al hebben weten te vinden, waarop we ook heel veel hebben bereikt met elkaar, is transformatie in de kern echt volledig op een andere manier denken en doen. Vraagt ook om een ander taal.
Ja.
Vraagt ook om intrinsieke nieuwsgierigheid naar elkaar. Vraagt ook om dat je de uitdagingen die voor de anderen gelden in andere domeinen, ook die van jezelf maakt.
Ja, nou voordat je alles gaat vertellen wat je kwijt wil, ga ik nog even aan Charlotte vragen wat zij onder transformatie verstaat.
Ja, voor mij is dat echt durf, lef om het echt anders te doen. Ook wel spannende keuzes, dus waarvan je denkt van ik ga morgen echt iets heel anders doen of ik ga in de toekomst iets heel anders doen. En dat ook een beetje kriebelt in je buik van gaat dat wel goed uitpakken? En altijd met een heel duidelijk doel samen waar je naartoe wil.
Ja, de reden waarom ik er naar vraag is omdat we gaan het met jullie hebben over de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord. Dat is nu ruim twee jaar geleden is dat gesloten tussen alle landelijke partijen. En jullie hebben allebei een rol daarin. Aiko, jij vanuit het ministerie, VWS, jij vanuit zorgverzekeraar, coöperatie VGZ. En wat jullie in de regio, voor zover ik dat begrijp, doen is bijdragen aan betekenisvolle transformaties. Zo, dat is de beweging die jullie op gang willen brengen. Kun jij eigenlijk al aangeven wat je rol daarin is? Wat doe jij om die beweging op gang te brengen vanuit het ministerie? Je bent heel zichtbaar op LinkedIn bijvoorbeeld, maar ik ben wel benieuwd wat het in de praktijk, zeg maar, betekent.
In de praktijk betekent het dat ik eigenlijk door heel Nederland heen cross om zoveel mogelijk mijn oor te luisteren te leggen bij al die regionale bestuurlijke tafels die er zijn en die bezig zijn uitvoering te geven aan het akkoord. En die lopen tegen allerlei dingen aan. In het akkoord zelf staat dat we zoveel mogelijk willen aansluiten bij wat er in de regio's allemaal al gebeurt. En er gebeurt heel veel goeds. Maar vanuit het ministerie hebben we natuurlijk de ambitie om te kijken waar we het op onderwerpen kunnen versnellen. Of beter kunnen ondersteunen of knelpunten kunnen weghalen. En het is mijn rol om naar zoveel mogelijk te luisteren en dan te kunnen signaleren. Zodat ik die punten en die knelpunten, maar ook die versnellingsmogelijkheden weer mee terug kan nemen naar het ministerie. Om te kijken van wat kunnen we daar met z'n allen aan doen. Er zijn al heel veel VWS'ers in die regio standaard aanwezig. In toenemende mate, zou kan ik wel zeggen. Maar ook daar proberen we meer op één lijn te komen. Zodat we ook in alle acties die we vanuit VWS richting die regio's ondernemen, meer synergie en één verhaal kunnen ontdekken.
Ja, dus samen proberen jullie eigenlijk de afstand, zeg maar, tussen Den Haag en het land te verkleinen of zo?
Ja, 100%. Dat is de beweging die we nu zien. Waar we vroeger wel eens zeiden van oké, het beleid wordt bepaald in Den Haag en uitgevoerd in de regio. Is dat gewoon geen houdbaar scenario. Op dit moment is het gewoon, hoe kan je zoveel mogelijk samen optrekken om het samen de zorg toegankelijk te houden? En daar hebben we elkaar in gelijkwaardigheid enorm samen op nodig.
Ja, Charlotte, wat is jouw rol in die hele transformatie en beweging?
Ja, heel duidelijk met elkaar kijken van wat willen we nou bereiken. Dus zorgen dat de inwoners toegang tot zorg hebben. Daar alle partijen voor om tafel zetten. En ook zorgen dat er echt concrete oplossingen komen. Dus enerzijds zorgen dat er plannen komen. Wat gaan we met elkaar doen om de zorgen die inwoners hebben en die terecht zijn. Bijvoorbeeld tekort op de huisartsen, maar ook in de thuiszorg. Om te zorgen dat wij echt met iedereen, en dat zijn ook andere partijen dan met wie we ook voorheen samen zaten. Om te zorgen dat er oplossingen komen voor de lange termijn, maar ook voor de korte termijn.
En voor een goed begrip, hè, en niet iedereen zal dat weten, maar zorgverzekeraars zijn weliswaar landelijk, de meeste zijn landelijke organisaties, maar de rol die jij en jouw team van regiomanagers spelen is niet in alle regio's van Nederland hetzelfde, toch?
Nee, dat klopt. Wij hebben ons echt gefocust, en dat is ook wel het integraal zorgakkoord, op echt die regio's waar je echt groot bent als verzekeraar. Dus daar zitten wij met name. Wij zijn inderdaad een landelijke verzekeraar, dus we zijn ook op veel plekken tweede. En daar doen we uiteraard ook actief mee. Maar wij richten ons met name op die regio's waar wij de grootste zijn. Ja. Daar hebben we ook de meeste impact. Mm-hmm.
Dan zei ik al in het begin bij transformatie hoor dat je echt anders gaat kijken, andere dingen gaat doen. Wat betekent dat dan voor de zorgverzekeraar in de praktijk? Je zei al, we praten met hele andere partijen dan we gewend waren te doen. Wat betekent dat voor de organisatie? Hoe moet die eigenlijk ook transformeren of niet?
Ja, dat is ook nou misschien het leuke. Iedereen moet transformeren. Dus ook wij. Je ziet dat dat soms best spannend ook is aan onze kant. Dus wij zijn er aan de ene kant om bijvoorbeeld de transformatieplannen te beoordelen. Maar we willen absoluut geen verzekeraar zijn die achter hun bureau transformatieplannen beoordeelt. Dus wij willen ook actief aan de voorkant meedoen om te kijken dat er goede plannen komen. En dat schuurt wel eens, want als je actief aan de voorkant meedoet, dan is ook de verwachting dat de plan er in één keer door gaat komen. Dat is bij ons ook best wel spannend, moet ik eerlijk zeggen. Maar toch doen we het wel, want we vinden het heel belangrijk dat we echt meedoen als verzekeraar. Dus je ziet ook wel dat verzekeraars echt wel een hele andere rol hebben gekregen en ook wel gepakt in dat integrale zorgakkoord. Dus echt op het meedoen.
Verschillen die transformatieplannen in de regio's waar jullie het grootst in zijn, verschillen die heel erg met de transformatieplannen van andere regio's? En leer je dan ook van elkaar?
Ja, we proberen echt dat er actief geleerd wordt tussen de verschillende regio's. Dat doen wij natuurlijk met name bij die regio's waar wij groot zijn. Maar we kijken ook heel nadrukkelijk naar andere regio's. Bijvoorbeeld het Zeelandplan, dat is een van de eerste transformatieplannen die is goedgekeurd. Wat daar het mooie aan is, vind ik, dat je daar echt met de hele regio, inclusief inwoners, maar kijkt hoe je die personeelstekorten daarop kan lossen. En die aanpak hebben wij bijvoorbeeld ook overgenomen in al onze regio's, omdat dat gewoon een goede aanpak is die werkt.
Ja, want CZ is daar de grootste zorgverzekeraar en die hebben daar, zeg maar, de regie gepakt. Hè?
Ja, klopt. CZ is daar de grootste en Zilveren Kruis is daar tweede. En we hebben met elkaar gezien hele goede aanpak. Nou, die hebben we ook gekopieerd naar de regio's waar wij actief zijn.
Welke regio's zijn dat?
Dat zijn Noord- en Midden-Limburg, Noordoost-Brabant, Nijmegen, Waardeland. Noord-Holland, Noord,
voor mensen die het niet weten.
Ja, Midden-Holland, daar zit ik al op de 7, even denken. Midden-Brabant, ja. Oh, heel belangrijk, ja.
Maar zo'n Zeeland-plan zou dat dan ook vervolgens kunnen worden omgetoverd tot het Limburg-plan? Want daar is ook wel iets te doen als het gaat over personeelstekort.
Ja, wat we zien is dat de aanpak goed werkt. Dus daar hebben we een heel duidelijk doel van. Als we zo op deze huidige manier doorgaan, dan komen we in 2030, 2032, hebben we zoveel extra mensen nodig in de zorg. Nou, daarvan weten we, die hebben we niet. Dus we gaan in beeld brengen wat we op dit moment al doen, wat daaraan bijdraagt. En welke nieuwe initiatieven zijn er of welke nieuwe transformaties zijn er, waardoor we dat extra personeel niet nodig hebben. En die aanpak die werkt eigenlijk wel voor alle regio's. Ook omdat je oog hebt voor wat er nu al gebeurt. Want dat moeten we niet vergeten. Integrale zorgakkoord is nieuw. Dat geeft ook zekere rugwind. Maar ook daarvoor werd er al geïnnoveerd en getransformeerd. En dat nemen we ook nadrukkelijk mee.
Eiko knikt. Daar wil je op aanvullen, denk ik.
Nou ja, ik zat te denken, als ik een euro zou krijgen voor iedere keer dat ik te horen krijg dat wij waren al bezig voor het ISA met het ISA, dan is dat zeker ja. En dat is ook precies de bedoeling. Hè? Je wil aansluiten bij al het goede wat er eigenlijk al gebeurde. Maar vanuit het ISA wil je het inderdaad rugwind meegeven. Soms hoor je ook nog wel eens dat het tegenwind kan geven, maar per saldo is het zeer positief.
Ja. Toch ben ik wel benieuwd, hè? Want voordat het ISA er was, het integraal zorgakkoord, waren er hoofdlijnenakkoorden per zorgsoort. Dan kun je denken, het is natuurlijk goed om dwars door al die dingen heen te gaan kijken, maar het wordt ook ingewikkelder, want veel meer partijen moeten met elkaar gaan praten. Is het niet één groot praatcircus geworden? Wordt er ook echt veranderd?
Ja en nee. Ja, het vraagt heel veel praten. De bestuurlijke spaghetti waar dan over gesproken wordt, die is echt wel veel groter geworden en misschien ook wel heel veel ingewikkelder. Al is het alleen maar dat we heel veel netwerken en overleggen eraan toe hebben weten te voegen. En aan de andere kant, nee, want de oplossingen die we voor ons zien vanuit het Integrale Zorgakkoord, die liggen en bestaan ook vooral ook in andere domeinen. De zorg gaat de zorg niet beter maken. Daar hebben we ook de mens voor nodig, bijvoorbeeld, om maar een domein te noemen. Maar ook welzijn en sociaal domein hebben we daarvoor nodig. En dat zijn allemaal domeinen die hiervoor, voor het Integraal Zorgakkoord, nog niet standaard met elkaar om tafel zaten. En wil je elkaar echt voldoende leren kennen, dan zou mijn advies zijn, ga eerst eens met elkaar praten en kennis maken. En investeer in elkaar.
Nou, was een van de problemen, herinner ik me, bij de totstandkoming van het Integraal Zorgakkoord destijds, dat de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, niet meedeed. Zijn de gemeenten inmiddels toch aan boord? Op de een of andere manier via een achterdeur?
Nou, ook via de voordeur inmiddels. Ze zitten volledig aan tafel. En in toenemende mate merk je dat de partijen in die regio's elkaar beter weten te vinden, naarmate ze ook elkaar beter kennen.
Zie je grote verschillen tussen die regio's?
Ook ja en nee. In de zin van ja, je ziet heel veel verschillen. Hè. Je ziet dat elke regio heeft zijn eigen karakter. En we denken wel eens van, oké, we wonen in één klein Nederland. Maar het maakt enorm uit of je in Groningen of Limburg of in Zeeland of in Den Helder aankomt. Ook qua cultuur vooral. Dus je ziet ook enorme verschillen. Je ziet ook verschillen in, Charlotte had het net over het plan in Zeeland. Wat echt uitgaat van een fictief toekomstig tekort van 7000 zorgprofessionals. Ja, ga er maar aan staan. En kan je dan een plan met elkaar bedenken om daar een oplossing voor te vinden. Maar als je dat dan helemaal aan de andere kant van Nederland pakt en je kijkt naar zo'n regioplan in Groningen bijvoorbeeld, ja, dan zie je dat zich vooral concentreert rondom onderwerpen als aardbevingstress bijvoorbeeld. Dat is een totaal andere invalshoek, maar we zijn wel met elkaar aan het clusteren, aan het samenkomen, aan het bedenken van wat is nou onze gezamenlijke bedoeling. Nou, we weten dat onze overkoepelende ambitie het toegankelijk houden van zorg is. Maar wat hebben we daar nou voor nodig? En dan willen we vooral zoveel mogelijk aansluiten bij hoe zo'n regio qua DNA in elkaar steekt. Qua cultuur en qua structuur. En daarop voortbordurend. Dus er zijn heel veel grote verschillen tussen regio's. Je kan dus ook niet één blauwdruk neerleggen en zo zult gij regio vormen en uitvoering geven aan dit mooie akkoord. En aan de andere kant, er zijn wel degelijk overkoepelende onderwerpen waarvan je zegt, daar zou het toch wel fijn zijn als we op die deelaspecten gewoon een goed antwoord kunnen formuleren met elkaar.
Ja, dat brengt mij op een andere vraag, Charlotte, want we hebben het nu met name over regionale uitdagingen en knelpunten, maar ik heb vanuit VGZ ook wel voorstellen voor transformatieplannen gezien die juist landelijke uitdekking hebben. Hoe gaan jullie om, met de frictie tussen sommige dingen landelijk willen oplossen en sommige dingen regionaal? Welke keuze maken jullie daarin?
Ja, wilde ik net over beginnen, want het gaat erom dat je naar de juiste schaal kijkt. Hè? En regio is één schaal waar je naar kan kijken. Je kan ook veel meer op wijkniveau gaan kijken. En we zien ook dat er plannen zijn op de landelijke schaal. Dus bijvoorbeeld de Santéon ziekenhuizen, dat zijn 7 ziekenhuizen die actief samenwerken op de thuismonitoring van chronische patiënten. Die doen dat eigenlijk verspreid over Nederland. En dat is denk ik ook een heel mooi voorbeeld van hoe het ook kan. Dus niet alles hoeft regionaal.
Ja, we hebben ze te gast gehad, hè? De mensen die daarmee bezig zijn, zowel vanuit VGZ als vanuit Santéon. Dat is heel mooi.
Maar... ja, dat is een van die voorbeelden. Maar je hebt ook bijvoorbeeld die buurt als ecosysteem. Daar zie je ook dat de grootste ouderenzorginstellingen landelijk met elkaar samenwerken om ook echt die buurt te activeren en veel meer dat informele netwerk in te kunnen zetten. Dus dat zijn ook goede voorbeelden van ook landelijke plannen. En de crux is om te kijken wat wil je bereiken en welke schaal past daarbij. En dat hoeft niet altijd regionaal te zijn.
Ben je het daarmee eens, Aiko?
Ja, en ik zou er wel aan toe willen toevoegen. De crux is ook, hoe krijg je elkaar daar zoveel mogelijk in mee? Rekening houdend met alle beweging die je nu allemaal al ziet. Want het is inderdaad, aan de ene kant wil je vooral zoveel mogelijk je richten op de schaal en het niveau waarop dat toepasbaar is, hè? Doe landelijk wat landelijk kan, maar doe vooral ook regionaal wat regionaal kan. En ja, de regio is een scharnierpunt naar wijken, straten en mensen thuis, hè? Dus hoe gaan we de zorg toegankelijk houden? Nou, op het moment dat we die werkvloer met elkaar weten te bereiken, en daarvoor moeten we die 100 miljard op een zo goed mogelijk manier herinrichten met elkaar aan zorg, om dat te kunnen blijven doen.
Ja, en met dan 100 miljard bedoel je het bedrag dat we jaarlijks uitgeven aan zorg.
Ja, en snel groeiende, hè? Gegeven de dubbele vergrijzing waar we voor staan. Dus dat is een beetje, je gaat kijken op welke schaal is wat van toepassing. En op dat moment ga je het op dat niveau organiseren. Maar je moet het wel brengen via die regio's naar die wijken, straten en mensen thuis.
Ja, je hebt het over die mensen thuis. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, hebben jullie een beeld van wat mensen zelf nou echt belangrijk vinden als het gaat over de toekomst van de zorg? In hoeverre is dat leidend in de afspraken die nu gemaakt worden?
In toenemende mate zien we dat we van zorg naar gezondheid aan het redeneren zijn. Hè. We zijn met een ISA begonnen, waar de Z van zorg natuurlijk heel prominent in aanwezig staat. En je ziet ook dat we, nou ja, je kijkt maar naar de huidige transformatieplannen die er nu al liggen en die goedgekeurd zijn of een groen scherm hebben gekregen. Ja, dat zijn vooral grote ziekenhuizenplannen. Maar we zien in toenemende mate een bewustwording ontstaan van hey, maar als je echt dit plan en dit akkoord wil laten slagen, dan hebben we meer te werken aan de bewustwording van de gewone Nederlander, om het maar zo uit te drukken. En hebben we die ook te activeren. Want we gaan pas echt zorgvraag met elkaar ombuigen op het moment dat we de gewone Nederlanders met elkaar afspraken maken over van oké, we gaan ander gedrag vertonen, andere leefstijl hanteren, et cetera. Dat kan je niet opleggen, dat moet je ook met elkaar ontdekken. Dus afgelopen 3 maanden is VWS ook bezig geweest met een landelijke campagne als het gaat over Praat Vandaag Over Morgen. En vorige maand zijn we gelanceerd met een publieksaanpak om te communiceren over bewustwording richting alle regio's. Om daarmee ook handelingsperspectief te geven, zoals ze dat zo mooi noemen, aan mensen van ja, maar wat kan ik morgen anders doen? Moet ik met een verstuikte voet meteen naar een huisarts of kan ik dat thuis ook afhandelen? Hoe ga ik daarmee om? Liever een kopje koffie bij de buurvrouw dan een jerrycan koffie bij de huisarts. En zo kan je met elkaar ook gaan kijken van hoe houden we die zorg toegankelijk.
En is dit dan wat het echt anders maakt? Want als ik hoor bij transformeren het echt anders doen, en dat je het ook echt spannend vindt, dit klinkt als anders communiceren en alleen de patiënten er ook bij betrekken.
Ja, misschien is dat wel, dat is wel mooi. Want we zijn denk ik begonnen met dat patiënten, inwoners ook mee konden praten. En ik denk dat we nu de slag aan het maken zijn van meepraten en alleen perspectief inbrengen. We gaan echt naar het meedoen. Dus ze doen ook echt mee. En dat kan nog een paar tandjes beter, dat durf ik wel eerlijk te zeggen. Maar we zien hele mooie voorbeelden dat mensen zelf de verantwoordelijkheid voelen om het anders te gaan doen.
Noem maar eens
een. Ik was laatst in Helmond. Daar zit een hele bevlogen Ton Dieres, heet die. En die heeft ervoor gezorgd. Die heeft eigenlijk alle inwoners van 60 jaar of ouder heeft hij een brief gestuurd van zullen we met elkaar nou eens nadenken over die zorg van morgen en wat we voor elkaar kunnen doen. Er zijn 13 voorzorgscirkels, die zijn hier ook eerder in de podcast geweest, ook uit naar voren gekomen. En daarvan zeggen mensen van, hey, ik vind het eigenlijk wel fijn om te weten wie er in mijn buurt woont, om die te leren kennen voordat ik een hulpvraag ga stellen. Want daar zit vaak het probleem. Mensen Die vinden het ingewikkeld om een hulpvraag te stellen. En het is makkelijker om een hulpvraag aan een zorgprofessional te stellen dan aan je buurman, buurvrouw. Dus die voorzorgcirkels zijn opgericht. Ze leren elkaar kennen. Daardoor is de drempel verlaagd om je vraag te stellen. En wordt er goed gekeken van, hey, wat is mijn vraag en wat wil ik ook bijdragen? En je ziet ook meteen dat dat echt wel iets doet op het stukje eenzaamheid. Mensen voelen zich veel meer verbonden met elkaar. En het is echt, het gaat om een kleine hulp. Hè. Het gaat even medicatie voor iemand halen. Even koken, een boodschap doen. En je ziet dat die verbondenheid helpt en dat dat ook de druk op de zorg verlaagt. En dat soort voorbeelden, die zijn er echt tal. Dat vind ik echt een heel mooi voorbeeld wat we nu veel beter raken met dat integrale zorgakkoord. En ook de volgende stap is volgens mij ook om dat goed te verbinden aan de zorg.
En Aiko, als je dan dit voorbeeld dan hoort, hè, dit gaat heel erg over, we zijn begonnen met luisteren, daarna gaan we anders denken en dan gaan we steeds meer anders doen. Hè? Dus een soort geleidelijk transformatieproces zie ik dat dan maar. Maar aan het begin gaf je ook aan, het is echt 180 graden anders denken en doen, maar ook vanuit nieuwe kaders en taal. In hoeverre gaat het hier dan in dit voorbeeld over nieuwe kaders en taal?
Ja, volledig. In de zin dat, dat op het moment dat zo'n voorzorgcirkel actief is, of op het moment dat er inwonerinitiatieven zijn die met elkaar zeggen van wij kijken naar elkaar om en we kijken in eerste instantie zo en we zorgen voor elkaar, waarmee je eigenlijk publieke zorg als het ware in de kern of aanvult dan wel voorkomt, ja, dan ben je volledig haaks op zeg maar het huidige paradigma of het paradigma van gisteren. Hè, waar je hiervoor dan meteen met een bepaalde klacht naar je huisarts zou lopen. Denk je dan eerst na van, oh ja, maar wie kan ik hierover bevragen op een andere manier? En dat gaat gewoon in je thuissituatie of in je straat of in je wijk. Hè, dus je kijkt op een andere manier naar elkaar om. En ja, dat is een volledige kanteling van denken en doen. De afgelopen zoveel. Sterker, ik kan het ook illustreren. Ik was een tijdje terug in Hollands Veld. Daar is een hele mooie inwonerinitiatief, een coöperatie van start gegaan. In 2014, nadat de WMO werd gedecentraliseerd. En toen zeiden ze, ja, we merken eigenlijk dat het een bezuinigingsmaatregel is, wat wij minder oké vinden. Wij gaan instappen met elkaar. We gaan naar elkaar omzien. En doordat wij naar elkaar om gaan zien en met elkaar mee gaan doen, voorkomen we daar dat het meteen publieke zorg wordt. En in de kern zeiden ze tegen mij, eigenlijk pakken wij onze zelfstandigheid in het naar elkaar om kunnen zien weer terug. Eigenlijk hebben we de afgelopen 30 jaar de soort van zelfstandigheid op het gebied van zorgen voor elkaar uitbesteed aan andere instanties. En nu wordt het tijd om dat weer naar binnen te trekken en zelf ook weer te gaan doen.
Maar het interessante van het voorbeeld dat je noemt is dat het niet bedacht of gepland of wat dan ook is. Maar het was eigenlijk een reactie op iets wat de tegengestelde beweging maakte. Het was een bezuinigingsmaatregel, noem maar op, decentralisatie. Hoe kun je nou via de transformatie waar we het hier over hebben, Het voelt een beetje tegenstrijdig. Je kan dit soort dingen niet afdwingen. Dus hoe kun je de ruimte bieden dat dit soort initiatieven ontstaat zonder dat het voelt alsof het verplicht is? Begrijp je wat ik bedoel?
Ik denk dat dat is wel met elkaar praten en echt nieuwsgierig zijn. Want volgens mij hebben we nu met elkaar wel in die regio's heel goed door hoe grote problemen zijn. Hè? Mensen ervaren dagelijks dat er bijvoorbeeld geen huisarts beschikbaar is. Dat de wijkverpleging nee moet zeggen tegen bepaalde zorg. En als je naar de goede ideeën van, nou, bijvoorbeeld zorgprofessionals, maar ook inwoners vraagt, dan komen die eigenlijk best vanzelf. Dan hoef je dat echt niet op te leggen. Zij hebben hele goede ideeën hoe het anders kan. En vaak doen ze het ook al. En dan is het vooral leren van wat werkt daar nou zo goed aan.
Nou, kan ik me voorstellen dat dat in een heel veel gevallen, hè, waarbij de zorgvraag nog klein en overzichtelijk is, zeg maar, dat werkt. Maar als je nou kijkt naar de grote uitdagingen in de zorg op dit moment, huisartstekort hebben jullie al genoemd, de GGZ hebben we nog helemaal niet over gehad, maar de wachttijden in de GGZ zijn enorm. Daarvan vraag ik me wel eens af, zijn we niet veel te laat met transformeren? Had dat niet veel eerder moeten gebeuren? Hoe kijken jullie naar de komende tijd? Zijn we al op weg naar verbetering of wordt het nog erger? Hebben jullie daar een gevoel bij? Komt er nog transformatiepijn, zoals dat heet?
Ja, vanuit de transformatieleer of de theorieën daarom zitten we natuurlijk nog niet in de volledige chaos waar we naartoe gaan en de wanorde die daarbij hoort. Maar aan de andere kant klinkt dat ook wel heel erg dramatisch. En ik denk, om ook terug te komen op je eerdere vraag aan Charlotte, het leven gebeurt terwijl je plannen maakt. En daar kan je heel veel, daar kan je heel veel optimisme aan ontlenen. Zeker in dit verhaal. Want we zijn heel de afgelopen 2 jaar heel goed bezig geweest met elkaar te vinden, elkaar te leren kennen en die plannen te maken. En het bijeffect van het maken van die plannen samen is dat je elkaar ook weet te vinden op het moment dat het spannend gaat worden. En dat het spannend gaat worden weet iedereen. Maar ik hoop heel erg dat aan de ene kant we die executie van die plannen zo goed mogelijk weten vorm te geven, waardoor we tot enorme optimalisatieslagen komen en daardoor dus ook ruimte en tijd en aandacht voor elkaar vrijspelen. Maar aan de andere kant, doordat we elkaar hebben leren kennen tijdens het maken van die plannen, op het moment dat het dan ook echt uit de bocht vliegt, we ook elkaar kunnen bellen, vast kunnen houden en aan elkaar kunnen verbinden op het moment dat het er echt toe doet. En ik kijk dan en ik denk dan ook nog wel eens even terug aan de tijd van toen de coronapandemie ons overviel. Als je dat soort sociale structuren al had, dus dat zie je ook in de regio's waar die sociale structuren al sterker waren, dan is zo'n pandemie minder heftig. Waarom? Omdat je elkaar van nature al makkelijker weet te vinden. Dus daar hoop ik zeer op het moment dat je het hebt over dit soort dingen.
Oké, Charlotte. En het opzetten van die sociale structuren gaat goed, of lijkt de goede kant op te gaan, laat ik het dan even zo zeggen. Wat gaat er te langzaam in jouw optiek?
Nou, wat we zien is dat in het begin zagen we vooral veel plannen van de ziekenhuizen binnenkomen. Dat is denk ik ook heel logisch en ook het waren iets meer instellingsplannen. We zien nu dat het eigenlijk verbreedt. Regioplatform Noord-Holland-Noord is daar een mooi voorbeeld van. Die werken echt met de ziekenhuizen, de ouderenzorg en de huisarts samen om te zorgen dat die zorg voor die kwetsbare ouderen goed georganiseerd is. En bijvoorbeeld kwetsbare ouderen niet te lang in het ziekenhuis blijven liggen, maar juist snel naar de plek gaan waar ze goed geholpen kunnen worden. En je ziet nu dat er steeds meer een beweging is naar bijvoorbeeld ook plannen vanuit de huisartsen. Jeroen de Bos huisartsen die de telemonitoring daar aan het opzetten zijn is een mooi voorbeeld. Naar plannen die veel breder gaan eigenlijk met alle partijen. En daarvan kan je zeggen dat gaat te langzaam. Ik denk het positieve eraan is dat die beweging echt gaande is en dat we die ook zien. Ook in de aanvragen zien we daar echt een groot verschil in. We moeten uiteindelijk wel met elkaar kijken, maken we ook echt de impact die nodig is. Wij moeten uiteindelijk aan de inwoners uitleggen van gaan wij die problemen op de toegang nou met elkaar oplossen of niet. En ik denk dat we daar nog wel echt een tandje bij moeten zetten om dat echt te kunnen realiseren met elkaar.
Een tandje bij op impact, hoe zie je dat voor je?
Nou, dus de plannen dat die ook wel echt soms ambitieuzer moeten en dat we elkaar daar ook op moeten challengen.
Exact.
Heel concreet doen wij dat bijvoorbeeld. Dat vinden partijen wel eens vervelend. Dan krijgen we een plan van een instelling en die hebben niet het effect inzichtelijk gemaakt wat dat betekent voor de huisarts, voor het sociaal domein. Daar zijn wij echt wel kritisch op dat we zeggen van we willen juist een duurzame transformatie. Niet alleen in jouw eigen instelling, maar we willen ook de effecten weten op de keten. Omdat we willen weten of het een duurzaam zeg maar, succes gaat worden.
En daar komt het woord integraal eigenlijk weer op terug. Hè? Dat mijn beeld. Ik herken echt wel wat jullie zeggen, dat vernieuwingsplannen en innovaties van de afgelopen jaren vaak over een stukje van de keten gingen, zeg maar. En dat er nu echt veel meer dwars door alles waar mensen mee te maken krijgen en niet waar organisaties mee te maken krijgen, gekeken wordt naar wat er moet veranderen om echt verschil te maken.
Ja, dat klopt. Ja, en dat is soms best even lastig, want dan gaat die verzekeraar opeens vragen wat dat betekent voor de huisarts in het sociaal domein. Dat is denk ik belangrijk om je altijd dan te realiseren waarom. Omdat we willen niet bezig zijn met die transformatie in één instelling en dat de huisarts dan zegt, ja, maar daar hebben wij geen tijd voor. Dus we vinden het echt belangrijk dat het met een integrale blik daarnaar kijken en daar ook achter staan. Dus dat is iets waar wij bijvoorbeeld nu extra op challengen. En dat wordt soms ook wel eens als vervelend ervaren. Aan de andere kant zeggen de huisartsen dan, nou fijn dat jullie dat ook wel doen. Dus dat is zo'n beetje schipperen.
Ik merk dat we nog een berg aan vragen hebben, maar dat de tijd ook supersnel gaat. Dus ik heb eigenlijk nog aan jullie allebei nog een vraag. Maar ik zou het mooi vinden als we nu alvast kunnen afspreken dat we elkaar over een half jaar of over een jaar weer spreken. Om te kijken hoe ver we dan zijn. Want volgens mij past dat gewoon heel erg bij waar jullie mee bezig zijn. Maar Charlotte, heb ik de vraag, het nieuwe kabinet is inmiddels begonnen. Het integraal zorgakkoord komt van het oude kabinet. Waar hoop je op? Hoop je op ruimte van het nieuwe kabinet om door te gaan waar jullie mee bezig zijn geweest? Of heb je nog een wens? Van nou, dit zouden jullie nog wel mogen doen om het een zetje te geven?
Nou, ik hoop dat ze het integrale zorgakkoord voluit ondersteunen. Dat ze zien welke mooie voorbeelden en transformatie er zijn en hoeveel beweging er is in de zorgsector maar ook in het sociaal domein, ook bij gemeenten, ook bij inwoners. Dus dat ze dat ten harte onderstrepen. En dat ze goed gaan kijken van wat is er nou nodig vanuit de politiek om dit ook echt tot een succes te maken. En daar ook zeg maar in de gesprekken oog voor hebben. Dus ook veel naar het veld toe gaan op bezoek om te horen van hoe kunnen we kleine dingen aanpassen die noodzakelijk zijn.
En aan jou, Eiko, heb ik een soort omgekeerde vraag. Ga je nou de nieuwe minister zo meteen adviseren om die zorgverzekeraars wat meer achter hun broek aan te zitten? Of doen ze eigenlijk gewoon wat ze moeten doen nu?
Meer achter het boek aan, dat klinkt zo. Nee, ik denk dat wat Charlotte net zegt. Het gaat nu de komende tijd om meedoen en samen ontwikkelen. En je weet ongeveer waar je uit wil komen, maar dat moeten we ook samen gaan ontdekken. En ik hoop dat we elkaar daar de ruimte voor gaan geven om dat ook mogelijk te gaan maken. En vanuit VWS zou ik de minister vooral willen meegeven, faciliteer dat.
Ja, hoe vat je deze samen? Kijk, deze podcast heet niet voor niets Nieuwe Blik op Zorg. Hè? Dus we zijn groot voorstander van het woord transformatie. Als jullie die dan uitleggen, dan geef je aan het echt anders doen, het lef om dat te hebben. Dat mag best spannend zijn. Beter, slimmer doen, ontdekken. En niet alleen anders doen, maar misschien wel juist eerst anders denken. Dus die paradigma shift waar je het over had, Eiko. Ja, nieuwsgierigheid luisteren. We zitten echt in die fase. Hè? En dan merk je ook, iedereen is anders, maar lijkt ook een beetje op elkaar. Iedere regio is anders, maar lijkt ook een beetje op elkaar. Iedere instelling is anders, maar is echt sterk afhankelijk van elkaar in de keten. Net als wij mensen allemaal van elkaar afhankelijk zijn. We zijn begonnen met luisteren, met anders denken, steeds meer anders doen. En nu is het zaak om echt steeds meer mee te doen, steeds meer te verbinden, alle betrokkenen. Het grappige vind ik wel en ironisch is dat de paradigma shift eigenlijk leidt tot zorgen voor elkaar. Omdat verzorging niet langer houdbaar is. Gek genoeg is het dus een transformatie richting collectief solidair zijn. Impact, dat is dan het laatste woord dat overblijft. En laten we hopen dat dat lukt en laten we inderdaad over een half jaar weer afspreken. We zijn jullie dankbaar voor het werk wat je doet en voor de helderheid die jullie hebben willen verschaffen. Lieve luisteraars, als jij denkt, goh, hier vind ik nog wel iets van of hier heb ik ideeën over, reageer dan op de LinkedIn post of stuur een mail naar denkmeemet@vgz.nl. Dank jullie wel, tot de volgende.
Dankjewel.